Daarna openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het Hooglied van Salomo. Daaruit wordt u gelezen het tweede hoofdstuk. Dus de schriftlezing straks, Hooglied 2.
Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit daaronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ene stille plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven? Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree. Of een welp der herten op de bergen van Beter.
Gemeente, met Gods hulp mag ik vandaag tweemaal met u nadenken over een gedeelte uit het gelezen schriftgedeelte. En vanmorgen doen we dat allereerst uit vers 8 en 9. Hooglied 2, vers 8 en 9 is de tekst voor de preek van morgen. Daar luidt Gods woord, onze tekst, als volgt. Waar de bruid zegt, dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Ziet, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. En geliefde gemeente, waarover moet het gaan in de prediking? Zou je daar, jongens en meisjes, een antwoord op kunnen geven als iemand vraagt, waar gaat het bij jullie in de kerk over? Als er nou zo'n dominee op de preekstoel staat en ze gaan daar wat vertellen, waar gaat dat dan over? Kun je dat in een paar woorden zeggen? Nou, daar zou je misschien wel allerlei antwoorden op kunnen bedenken. Dat je het dan hebt over het evangelie. Dat je zegt, dat is dan een preek over Gods woord en over Gods genade voor zondaren. Iemand die wat ouder is, zou misschien wat andere termen gebruiken en zeggen, het moet gaan over wet en evangelie. En er is ook een hele mooie uitdrukking die samenvat waar het eigenlijk in iedere preek over moet gaan. Als er gezegd wordt, dan gaat het, als het goed is, over een rijke Christus en een arme zondaar en hoe die twee bij elkaar komen. Nou, dat is een uitdrukking, gemeente. In ieder geval heel veel ouderen onder ons zullen die heel goed kennen. Maar als je erover nadenkt, als je er trouwens ook in het pastoraat op bezoek bij mensen over in gesprek gaat, dan kom je er nog wel eens achter dat er heel wat kerkgangers zijn die het begin van die uitdrukking met hun hele hart volmondig toestemmen en zeggen, ja, dat is inderdaad waar het over moet gaan, dominee. Dat is ook waar ik dan voor kom, om dat dan te horen. Want die twee dingen over die rijke Christus en die arme zondaar, dat moet ik helemaal toestemmen, zo liggende dingen. Arm ben ik. Wat is nou een mens? Maar als ik dan de naam van Christus hoor en bedenk wie hij is en wat hij allemaal gedaan heeft en wat je van de Heere Jezus zou kunnen krijgen, inderdaad, een rijke Christus. Maar dan is het zo typisch, gemeente, dat er vervolgens dan ook in zulke gesprekken een moment kan komen dat je een stuk verlegenheid voelt opkomen. Terwijl dat eerste helemaal toegestemd wordt. Christus is rijk en ik ben arm. Maar nou dat laatste. Dat is een probleem. En soms merk je, het is een raadsel voor mensen. Hoe zou dat laatste nou goed kunnen komen? Dat het er nou werkelijk van komt. Dat die twee bij elkaar komen. Die rijke Christus die zijn rijkdom gaat delen met die arme zondaar. Hoe kan dat? En ik zei net, het is typisch. Maar er zit ook iets tragisch in, gemeente. Want als je met mensen over deze dingen in gesprek gaat, dan merk je dat dat dan geen mensen zijn die de kantjes eraf lopen of die eigenlijk geen belang hebben bij de dingen. Mensen die aan Gods huis en aan Gods woord verknocht kunnen zijn, die diep ontzag hebben ook voor de boodschap van de schriften. Mensen die, als je ze daarna vraagt, ook best van alles zouden kunnen vertellen uit hun leven, van tijdelijke uitreddingen, van zegeningen in het gewone leven. Als er een jubileum te vieren valt, als er een kind geboren is, dan zullen ze de eerste zijn om te zeggen, dat zijn onverdiende gunsten van God. Maar nou dat persoonlijke, gemeente, die persoonlijke toe-eigening van het heil. Om het nou even in de woorden van Hooglied 2 te zeggen, woord waar ongeveer aan het eind van het hoofdstuk mee afgesloten wordt, vers 16, die belijdenis van die bruid. Dat te mogen zeggen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Zijn er vanmorgen in de kerk, gemeente? Zijn er vanmorgen luisterend thuis misschien wel? Die zeggen, dominee, dat is nou de vraag waar ik vandaag een antwoord op zou willen krijgen. Hoe ik dat nou zou mogen zeggen en hoe dat dan gaat. Hij komt bij mij. Ik mag de zijne zijn. Nou, gemeente, dan geloof ik dat ons tekstwoord uit Hooglied 2 ons daarin onderwijs kan te geven. En wij leven in een jaargetijde, nu in de zomer, waarin we meer dan anders soms genieten kunnen van datgene wat we in de natuur te zien krijgen, ook als we op vakantie zijn, misschien in hele andere landen. Gemeente, die twee teksten die ik vandaag met u wil overdenken, die geven ons allebei een beeld aan uit de natuur. Om te beginnen dus vers 8 en 9, waar u in vers 9 ook een dier genoemd ziet worden. Een ree, een welp der herten. Wat dat nou precies voor een dier is, hoop ik u straks uit te leggen. Maar laten we dan aan de hand van dat beeld proberen, onderbiddend opzien tot God, een antwoord op deze vraag te krijgen. We schrijven dat dan als thema boven de preek. En hoe die twee bij elkaar komen. Drie gedachten. Onze tekst spreekt in de eerste plaats van beletselen. Dat zijn obstakels, dingen die in de weg staan. In de tweede plaats horen we in onze tekst van behendigheid. En in de derde plaats van bereidwilligheid. En hoe die twee bij elkaar komen. We horen van beletselen, van behendigheid en van bereidwilligheid. Nou gemeente, ik zei net al, er is veel te horen en te zien over de natuur in Hooglied 2. Trouwens niet alleen in dit hoofdstuk. Eigenlijk zijn er allerlei momenten in dit kleine Bijbelboekje waarin je iets uit de natuur naar voren ziet komen. En dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat het platteland waarheen onze aandacht vanmorgen verplaatst wordt, de woonplaats is van de jonge vrouw op wie koning Salomo zijn oog heeft geslagen. De vrouw die hij zijn geliefde wil noemen en die zelfs zijn aanstaande bruid is geworden. Vrouw van wie verderop in Hooglied maar één keertje de naam opduikt. Maar misschien zijn er wel kinderen die dat wel eens gehoord hebben. Hoe heet die bruid uit het Hooglied dan eigenlijk? Nou, die vrouw heet volgens 6 vers 13 Sulamit. Meisje van het platteland. En dat is dus de omgeving waarin ook dat boek Hooglied zich afspeelt. En waarbij je dan voortdurend de flora en de fauna van het oude oosten langs ziet komen. Ja, ook de flora. Het hoofdstuk begon er al mee. Met de vermelding van een roos van Saron en van een lelie der dalen. Maar ook uit de beestenwereld komen allerlei voorbeelden langs. Onder andere dus die ree en dat hertenwelpje. Maar u moet die namen die bruid en die bruidegom, Sulamit en Salomo, aan elkaar geven, goed op zich laten inwerken. Dan hoor je aan de beelden die ze gebruiken dat er inderdaad liefde tussen die twee is ontstaan en dat ze ernaar verlangen om bij elkaar te zijn en om altijd bij elkaar te mogen blijven. Dat is nog zo, hè. Mensen die verliefd op elkaar zijn, die samen een relatie hebben, die kunnen elkaar soms ook op zo'n manier toespreken, bepaalde woorden gebruiken. Soms denk je misschien wel bij jezelf, maar goed dat niet iedereen meeluistert bij wat ik dan tegen hem of haar zeg. Misschien vinden ze het wel wat overdreven of al te zoetsappig. Maar zo praten mensen tegen elkaar en met elkaar die elkaar beminnen. Ja, en daarbij is de relatie die we nu voor ons hebben tussen die bruid en die bruidegom, ik noem ze steeds zo, nog niet datgene wat wij het huwelijk noemen. Verderop in Hooglied zal dat helemaal goed komen als ze straks de trouwdag beleven aan het eind van het boekje, maar nu staan ze daar nog voor. En dat is misschien wel goed om daar dan ook een gezevende situatie naast te leggen van die jonge mensen in ons midden, die zelf ook verkering hebben of verloofd zijn. Ja, dan zie je er ook naar uit om samen te mogen zijn. Je hebt verlangen naar elkaar en dat is goed, dat heeft God in je leven geschapen. Maar dan is het wel opvallend dat wij meerdere keren in de loop van het boek Hooglied de bruid een waarschuwing horen geven aan mensen die inderdaad nog niet zo ver zijn als zij. Zij staat nu op de drempel van dat huwelijk met Salomo. Binnenkort zal ze de liefde in al zijn facetten samen met haar man beleven. Maar als je dat hele boek Hooglied overziet, dan valt dat gewoon op. Dat in ons hoofdstuk 2 vers 7, maar ook in het volgende 3 vers 5, En nog een keer, in 8 vers 4, dat je een ernstige waarschuwing hoort van die bruid aan het adres van haar nog ongetrouwde jonge vriendinnen. Tegen wie ze dus keer op keer op keer zegt, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt of wakker maakt totdat het haar lustte. Daarin ligt een waarschuwing gemeend ook voor mensen vandaag. Midden in een wereld die zegt, die lusten die je hebt en dat verlangen wat je hebt, waarom zou je op een bepaald tijdstip of op een bepaalde situatie wachten om daaraan toe te geven? Leef je toch maar uit, want jij bent de baas over je eigen lichaam. Nee, zegt de Bijbel via de stem van de bruid, daar is een bepaalde tijd voor en ook een bepaalde omstandigheid voor. Om in die beschermende band van het huwelijk die liefde voluit te mogen genieten. Wek dat niet ontijdig op. Maar goed, deze twee staan dus op het punt om straks met elkaar te gaan trouwen en als man en vrouw samen door het leven te mogen gaan. En ik zei al, als mensen zo met elkaar zijn en naar dat samen zijn met elkaar toeleven, ja, dan zijn ze helemaal weg van elkaar. En dan is het best begrijpelijk, nietwaar? Dat is ook een manier waarop je het Hooglied toch allereerst mag lezen. Begrijpelijk dat dan Salomo en Sulamit elkaar van die mooie woorden toevoegen en voor elkaar van die mooie beelden gebruiken. Een ree, een welp der herten, vlak na onze tekst, mijn vriendin, mijn schone. Iemand zegt, dominee, maar dat kan ik inderdaad dan wel begrijpen als we het hebben over die relatie tussen deze twee mensen, Salomo en Sulamit. Maar u bent toch niet gekomen om ons daar nou alleen maar over te vertellen. Het zou toch volgens de inleiding van de preek ten diepste gaan over een nog veel grotere koning dan Salomo. En over de bruidskerk die het eigendom mag zijn van de Heere Jezus Christus. En als ik het op dat niveau lees, ja, dan kan ik nog wel begrijpen natuurlijk dat die bruid van die bruidegom zulke mooie dingen zegt. Dat ze in vers 3 bijvoorbeeld van de bruidegom zegt, mijn liefste is als een appelboom onder de bomen van het woud. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Dat snap ik dan nog wel. Dat ligt een beetje in het verlengde van de psalm waarmee we de dienst begonnen vanmorgen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Maar als je het op dit niveau bekijkt, Christus en die arme zondaar, hoe moet je dan vers 2 lezen? Een lelie onder de doornen, is dat een gepaste naam voor die bruid? Die vriendin die schoon is volgens vers 10. Of wat er dan in vers 14 staat. We hopen daar vanmiddag verder op te letten. Mijn duiven. Als je nou iets geleerd hebt van wie je zelf bent. Als je in de spiegel hebt leren kijken, gemeente, die de Heilige Geest je voor wil houden. Als je verlichte ogen van het verstand hebt gekregen om te taxeren wie je in jezelf geworden bent door die diepe val in het paradijs. Wie heeft er dan oog voor zo'n mens? Wie ziet er iets in zo'n schepsel? Wie zou er tot zo'n sterveling ooit nog zeggen dat je schoon, dat je mooi bent? Nee, dan zijn er, als je nou toch eenmaal geleerd hebt om je ogen te gebruiken, om in de spiegel te kijken, om je eigen hart te onderzoeken, dan zijn er misschien juist wel heel veel redenen aan te wijzen waarom je zou zeggen het omgekeerde is van toepassing. En als het nou gaat over die liefde van die bruidegom en dat samenkomen met hem, Dan zie ik alleen maar obstakels bij mezelf, alleen maar bezwaren en beletselen en belemmeringen. Ja, gemeente, dat is ook waar we het in het eerste punt over zouden hebben vanmorgen. Trouwens, als ik het heb over belemmeringen, obstakels. Nou, dan wordt daar in onze tekst natuurlijk ook iets van gezegd. Hè? Aan het eind van vers 8 is sprake van bergen en van heuvelen. Trouwens, ook van een raam, een venster in een muur. Maar er wordt vooral gesproken over dingen die ergens in de weg kunnen staan. Bergen, heuvelen, een muur. U zegt, dominee, ik ben nou net terug van vakantie. Misschien uit Oostenrijk of Kroatië of Frankrijk of waar u ook geweest bent. Maar als ik dan dit soort woorden hoor, heb ik daar juist vanuit de afgelopen weken weer de mooiste herinneringen aan. Stel je voor, je hebt ergens in een of ander bergachtig landschap een boerderijtje of een ander huisje gehuurd. En 's morgens bij het opstaan kijk je door dat raam en zie je daar dat prachtige schouwspel waar wij als mensen uit de lage landen nooit genoeg van krijgen. Van die mooie heuvels, bergen, misschien wel met besneeuwde toppen. Prachtig, wat een uitzicht. Ja, maar als die bergen en die heuvelen nou eens hetgene zijn waarachter degene zich bevindt die je het liefste zo dicht mogelijk bij je zou willen hebben. En het laatste stukje van dit hoofdstuk, gemeente, wat in vers 17 nog even over die bergen erbij gezegd wordt, geeft wel reden om het op deze manier te lezen. Daar staat helemaal aan het slot van hoofdstuk 2 een woord wat ik niet kende, u misschien ook niet. Je kent allerlei plaatsen uit Israël, maar wie heeft er ooit gehoord van Beter? Had u er ooit van gehoord? Ik zou niet weten waar het ligt. Ik heb wel nagekeken wat het betekent in de grondtekst. Weet u wat dat betekent? De bergen van Beter. Dan staat er letterlijk in de grondtekst, dat zijn de bergen die scheiding maken. Dat is misschien wel even een aanknopingspunt van morgen om eens even heel persoonlijk met elkaar door te praten, gemeente. Want dan vraag ik maar aan u, ik veronderstel dat je dat dan in je eigen hart van morgen maar moet onderzoeken. Maar zijn er in de kerk, zijn er thuis, die van die bergen weten, bergen die scheiding maken? Misschien kun je dan inderdaad onder andere ook wel denken aan die groeiende berg van zonde die je in je leven op ziet stapelen. Oh, misschien was er een tijd dat je er helemaal geen erg in gehad hebt wat voor schuld een mens aan het opbouwen is tegen een heilig en rechtvaardig God. Maar er kwam een moment dat je er wel op ging stuiten en dat je er tegenaan ging kijken en dat je besefte, die berg is inmiddels al zo groot, daar kan ik zelf nooit meer overheen kijken, laat staan overheen komen en ik zie hem iedere dag alleen nog maar hoger op reis. Bergen van schuld die een mens in de onmogelijkheid brengen, gemeente. En die hem laten beseffen, ik heb het zo ver laten komen, dat het van mijn kant in ieder geval uitgesloten is, dat hij en ik nog ooit bij elkaar zullen komen. Uitgesloten. Er zijn trouwens ook nog wel andere dingen, gemeente, die een mens kunnen belemmeren in zijn geloofsleven. Denk aan allerlei ervaringen die je opdoet. Van teleurstelling en van pijn, van zorg en van vragen. Het leven van elk mens, zegt Mozes, is uiteindelijk vol van moeite en verdriet. Of je het nou wil weten of niet, maar het kunnen allemaal dingen zijn die je zo bezetten en zo vervullen, dat het een extra beletsel wordt om tot hem te mogen komen. Ja, je hoort die roepstem wel. Dan zegt die bruidegom aan het eind van onze tekst, in vers 10 trouwens, de vlak daarna, daar staat, sta op mijn vriendin en kom. Nou, dat heeft hij misschien al heel vaak tegen je gezegd. Kom, kom. Het wordt in Hooglied ook herhaald, gemeente. Vers 13 staat het nog een keer. Sta op, mijn vriendin. Kom! Maar kent u dat besef? Dat hoe vaak dat dan ook tegen je gezegd wordt, dat er aan jouw kant zoveel in de weg staat. Daar zegt Heere, van mij uitgezien, ik zou werkelijk niet weten hoe ik zou moeten komen. Als het tot een ontmoeting met u mag komen in mijn leven. Als dat thema van de preek waar wordt, dat die twee bij elkaar komen, dan zal dat van uw kant moeten komen. En dan moet je erbij nadenken, gemeente, dat dat in het hoofdstuk dat wij voor ons hebben van toepassing is op een bruid die de bruidegom al kennen mag. Ik weet wel, ze zijn al niet zo ver dat ze aan het eind van dit boek de trouwdag beleven. Het is nog niet werkelijk zo dat ze als man en vrouw door het leven gaan. Maar deze vrouw, ik leid dat af uit wat het eerste hoofdstuk verteld heeft. Die vrouw weet wat het is om bij de bruidegom te zijn. Die vrouw weet wat het is om in zijn armen zijn liefde te mogen ontvangen. Ze weet wat het is om door hem gekust te worden. En opnieuw, gemeente. Bergen, heuvelen en een muur. Begrijpt u? Ik mag ook vragen, mag u dat in uw eigen leven ook herkennen? Dat of het nou om de eerste keer in je leven gaat of voor de 100ste keer. Als het tot een ontmoeting komt tussen Christus en je hart. Dat het altijd weer moet komen van zijn kant. En gemeente, als we dat samen gezien hebben, is het wel tijd voor een volgende vraag. Als dat dan zo is, zal van zijn kant moeten komen. Kan hij dat ook? Is de bruidegom in staat om al die beletselen en al die obstakels te overwinnen en om bij zijn geliefde te komen? Nou, ga ik nog eens even met u terug naar dat beeld wat hier gebruikt wordt. Er staat in het begin van vers 9 een bekend dier. Je kunt ze hier in de polder ook misschien nog wel eens zien lopen. En zeker als je naar wat meer beboste gebieden in Nederland gaat. Reeën kennen wij ook. Herten ook. Ja, dan moet je op de Veluwe in bepaalde gebieden gaan kijken. Maar dat zijn in West-Europa bekende dieren. Ik moet u echter wel vertellen dat het dier wat in onze tekst oorspronkelijk bedoeld is, een beest is wat je eigenlijk alleen maar in de dierentuin kan zien. Zijn er kinderen naar een dierentuin geweest van de zomer? Heb je toen misschien ook een keer bij een hek gestaan waarop een bordje stond met het woord gazelle erop? Lijkt op een hert, lijkt ook op een ree, slag groter. Maar dat is het beest wat hier bedoeld wordt. Maar waarom staat er dan eigenlijk ree? Waarom staat er dan welp der herten? Ik heb het u misschien in voorgaande jaren wel eens verteld, gemeente. Zulke dingen hebben wij uiteindelijk te danken aan Maarten Luther. Luther die, zoals u weet, de Bijbel uit de grondtekst in het Duits vertaald heeft. Wat deed Maarten Luther als hij in de Bijbel dan dieren tegenkwam die hij niet thuis kon brengen, omdat ze in onze streken niet voorkomen, dan koos hij voor de vertaling een beest uit wat in onze landstreken wel bekend is. Zo werden klipdassen konijnen, zo werd de hagedis een spinnekop, zo werd de gazelle een ree. Maar het gaat dus om een gazelle, gemeente. Slag groter dan een ree, zei ik al. Een prachtig, sierlijk schepsel, waarvan trouwens de uitleggers zeggen dat het opvallend is dat zowel het mannetje als het wijfje het hele jaar door een gewei draagt, lichtbruin van tint, sierlijk en rank, meestal hoog in de bergen, Het zijn dan ook berggazellen. En je komt ze tegen in het hele Midden-Oosten. In Israël moet je er meestal voor naar de Golanhoogvlakte om er misschien één te zien lopen. Maar het zijn beesten, gemeente, die als het gaat schemeren, zo'n beetje aan het eind van de middag, begin van de avond, het wel eens wagen om van die hoge bergen af te komen en om zich dan in het veld te wagen of misschien wel ergens in een bosrand om daar wat meer beneden voedsel te gaan zoeken. Maar vooral is het typische van berggazellen dat als je ze tegenkomt en zeker als ze weer op de vlucht slaan, dat ze zo sierlijk weg kunnen springen, dat ze zo behendig en zo snel zich uit de voeten kunnen maken. Vandaar dat we net met Psalm 18 er ook van konden zingen, gemeente. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Maakt dat mijn voet als die der hinden snelt. Dan wordt dit beest bedoeld. Terwijl hij mij op mijn hoogte stelt. Nou, meestal zijn ze dus op de hoogte, ergens daarboven. Ik zei net, er zijn momenten op de dag, in de avond, dan komen ze wat meer naar beneden. Nou is er hier een, die gazelle uit vers 8 en 9, die is inderdaad bezig gegaan om zijn weg naar beneden te zoeken. En kennelijk is het een nogal nieuwsgierig exemplaar. Want hij is niet alleen maar tot aan de bosrand gelopen en niet alleen maar doorgelopen over het veld. Maar ik zie daar een boerderij staan, gemeente, waar dat beest zich in de buurt gaat wagen. En zelfs zo vrijmoedig, dat hij op een gegeven moment aan de muur van de boerderij, precies bij het venster in de muur, nieuwsgierig naar binnen staat te kijken. Hij zoekt met zijn ogen contact. En als u in het woord van onze tekst, het slot van vers 9, het leest, zoals de Statenvertalers het hebben gezegd. Hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Je zou het ook zo kunnen vertalen. Hij kijkt door het venster. En door de spijlen die in dat venster gemaakt zijn om ongewenste indringers tegen te houden. Hij staat door dat venster te turen. En de grondtekst zegt, dat doet hij niet even 2 seconden of 1 minuut. Nee, dat is een langdurig gebeuren. Kijkend door de vensters, turend door de spijlen. Trouwens, als deze bruidegom die hier dan met die gazelle vergeleken wordt, zo langdurig en zo intens door het venster naar die vrouw daar binnen in de boerderij staat te kijken, hij tuurt, moet je dat natuurlijk niet verwarren. Moet dat dan ook maar eerlijk als toepassing er vanmorgen bij zeggen. Met het gluren naar wat voor vrouwen dan ook, wat je vandaag de dag op zoveel manieren ook via de digitale snelweg zou kunnen doen, gemeente. Dat heeft niks te maken met wat hier tussen die bruid en die bruidegom gebeurt. Dat is geen liefde, dat is lust. Maar dat die bruidegom, als was hij een gazelle, zo intens door het venster naar die vrouw daarbinnen staat te turen, dat mag u zien als een liefdesuiting van hem. En vindt u het geen prachtig beeld, gemeente? Dat als de bruid zo die bruidegom op zich af ziet komen, dat je in dat beeld van die gazelle dan ook iets terughoort van die opzoekende liefde waar ze van afhankelijk blijkt te zijn. Hij moest komen, maar hij wilde ook komen. En hij staat daar aan haar venster en hij zoekt contact met zijn oog. Vindt u het trouwens ook niet passend Als we nou toch deze woorden op de Heere Jezus mogen betrekken. Dat hij dan met dit dier vergeleken wordt. Zoals dat in de Bijbel zo vaak gebeurt met allerlei dieren. Maar nou is niet het lam en niet de leeuw. Maar nu de gazelle. Dat toonbeeld van schoonheid. En schoonheid is wat de bruid uit Psalm 45 immers ook in haar bruidegom gezien heeft. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Maar het is toch met name de behendigheid van de gazelle. Waarom de bruid in dit geval dit beeld heeft uitgekozen. Want zo sierlijk en zo snel als dat dier van boven naar beneden en weer terug kan rennen, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen, zo is hij behendig in het komen tot de bruid. Over rotsen en over klippen heb je misschien ook nog wel geklommen in de afgelopen weken. Als je in een bergachtig gebied bent geweest en misschien kwam je op een gegeven moment wel bij een bepaald gedeelte waarvan je dacht, nou hier moet ik terug, want hier kan ik nou helemaal niet verder. Dit is te hoog, dit is te steil, dit is te gevaarlijk. Maar wat er ook allemaal aan obstakels mag liggen, gemeente. Deze gazelle met een hoofdletter weet ze allemaal te nemen. En dat is goed nieuws. Goed nieuws als er onder het woord zijn die in het eerste punt van de preek ook op het puntje van hun stoel zijn gaan zitten. Omdat ze toen hun naam hebben horen noemen. Heb ik uw naam al genoemd vanmorgen? Toen het ging over mensen met bergen, mensen met obstakels, mensen achter een muur. Mensen die het niet kunnen. Mensen die afhankelijk zijn van die ander. Die hun zonde voor ogen zien en zeggen, oh God, nou heb ik het allemaal zelf gedaan, maar om het nou zelf weer op te ruimen, ik zou niet weten hoe ik daar ooit nog vanaf moet komen. Om nu te horen, er is er één die kan over jouw berg heen springen. Jij stapt er niet overheen, in de zin van, laat maar zitten en we praten er niet meer over. Dat leert de Heilige Geest jou ook niet trouwens. Als je werkelijk aan je zonde ontdekt wordt, dan kun je er niet meer overheen stappen en zeker niet overheen huppelen. Maar dan mag je wel je hart ophalen aan het evangelie van hem die de macht en de kracht en de genade had om die hele berg van jouw zonde door zijn dood weg te nemen. Zijn er mensen die achter de muur van hun ongeloof zitten en niet weten hoe ze er doorheen moeten komen? Nou, dat kan ook een muur zijn. Je hoort van alles en je wil het misschien nog wel geloven met je verstand, maar je zegt, ik krijg mijn hart er niet in mee, dominee. Ik weet niet hoe ik moet geloven. Ik zit vol met twijfels en vragen. Christus laat zich zien, gemeente. En u mag zelf proberen te verzinnen op hoeveel zondagen en op hoeveel andere dagen het al zo geweest is in je leven, dat hij voor jouw muur en voor jouw venster kwam staan. Hoe vaak was dat al? Zijn er die achter de muur en achter de onmogelijkheden van hun onbekeerlijkheid zitten? Je weet het met je verstand, dat er een moment zou moeten komen dat je je zonde moet loslaten. Dat je die strijd zou moeten leren strijden. Om los te komen van de duivel, van de zonde, van de wereld. Van alles wat je buiten de hemel wil houden. Maar dat je zegt, dominee, ik zit zo vast aan alles waaraan ik heb toegegeven in mijn leven. En ik zou niet meer weten hoe ik er los van moet komen. Als je hem voor het venster ziet staan vanmorgen, gemeente. En zijn volk hoort zeggen en hoort zingen dat hij de schoonste is van alle mensenkinderen. Als je terugkijkt door het venster en hem in de prediking uitgestald ziet worden, als zo'n prachtige gazelle. Er is niks aan, gemeente, wat afstotelijk is. Het is één en al lust voor het oog. Als je bedenkt wat de Heere Jezus inderdaad meebrengt, zodat Hij de schoonste van de mensenkinderen is. Omdat Hij je schuld kan betalen, omdat Hij je tot God terug kan brengen, omdat Hij je leven wil vernieuwen, omdat Hij je de eeuwige zaligheid kan schenken. Zou er dan, gemeente, toch nog één zonde overblijven waarvan je zegt, ja, maar die is toch nog mooier dan wat ik vanmorgen voor het raam zie staan? Of zou die onbekeerlijkheid van onbekeerden vanmorgen de doodsteek moeten krijgen, omdat ze zeggen, nou zie ik het ook. Hij is de schoonste. En voor hem moet alles aan de kant. Ik zei in het eerste punt, gemeente, dat er ook omstandigheden in je leven kunnen zijn die je mens ook zo kunnen bezetten en vervullen dat ze ook obstakels vormen. Als ik denk aan allerlei zorgen van het dagelijks leven, gevolgen van ziekte, van rouw, van pijn en vraag. Maar kijkt u dan nog een keer terug door dat venster waar de Heere Jezus vanmorgen voor komt staan. Dan kunt u iemand bedenken, gemeente, die zwaarder geleden heeft en die meer weet wat pijn is dan hij die u vanmorgen komt aankijken? Kunt u één iemand bedenken die dieper met Gods leiding geworsteld heeft en die diepere vragen geuit heeft dan hij die aan het kruis heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Gemeente, als ik deze dingen u van de Heere Jezus vanmorgen mag voorhouden, hoop ik dat dat de dingen zijn die ook, al was het voor de eerste keer van je leven, mogen meehelpen in handen van de Heilige Geest om je tot overgave aan Hem te brengen. Overgave aan die opzoekende liefde van Hem. En dan heeft u in de preek al kunnen horen wat dan het geheim moet zijn van die overgave. Dat is niet zolang je dan maar achter je muur op jezelf blijft zien, of op die muur of op die bergen blijft staren, maar dat je gaat zien op Hem die over de bergen heen en over de heuvelen heen bij je venster kwam staan om je aan te staren. En als er in ons midden zijn die mogen zeggen, dominee, daar heb ik door genade wat van geleerd. Om me aan Hem over te geven en om me aan Zijn liefde kwijt te raken. Nou, laat dan ook voor u, kind van God, waar zijn wat in ons teksthoofdstuk voortdurend klinkt. Daar wordt de bruidegom voortdurend de liefste genoemd. Is Hij dat voor u? Mag je het dan ook vanmorgen opnieuw tegen de Heere zeggen, Heere, maar dan is het ook inderdaad gepast dat ik u al mijn liefde waardig zal schatten, wat er ook in mijn leven allemaal weer aan zonde en onachtzaamheid en achteruitgang geweest is, maar ik zal opnieuw bijtekenen om me helemaal aan u toe te vertrouwen. Dat is ook geen aansporing die overbodig is, zelfs niet voor het liefste kind van God in Sliedrecht, gemeente. Ik las een preek van Spurgeon bij de voorbereiding van de preek. Spurgeon zegt, je moet toch nog eventjes aan dat beeld van die gazelle blijven denken. Want die gazelle die komt huppelend en springend over die bergen naar dat venster toe. En hij is er zo. Maar voor zover ik die bruidegom zelf mag kennen, zegt Spurgeon, weet ik ook uit ervaring dat als er een zonde tussenkomt en als er weer onachtzaamheid opkomt dagen en als ik weer traag word in de oefeningen van het geloof, dat die gazelle ook weer net zo snel verdwenen kan zijn als dat die aankwam springen. Misschien moeten er ook nog wel mensen dan beschaamd het hoofd buigen. Ja, wie zou er dan niet beschaamd het hoofd moeten buigen, gemeente? Al heb je al zoveel van de Heere geleerd. Maar dat het je dan weer een wonder mag zijn van morgen. Heere, nou sta ik weer bij dat venster. En nou staat u er ook weer. Toch weer teruggekomen. Toch weer belangstellend. Toch weer opzoekend in uw liefde. En dat je het weer mag zeggen. En je meent het. Mijn liefste. Maar ik wil toch nog ook nog eventjes terug naar die mensen. Met wie ik eigenlijk begonnen ben vanmorgen in de preek. Die meer met hun ongeloof zitten dan dat ze zich gelovig durven te noemen. En die meer met die muur zitten dan dat ze mogen zeggen, ik heb een venster om doorheen te kijken. Ja, misschien zou je het wel mogen zeggen. Dat je misschien aan de ene kant je niet onder Gods volk durft te rekenen, maar dan toch wel dat venster mag kennen in je leven, wat Daniël in Babel ook had, als u snapt wat ik bedoel. Wonderlijk, hè? Mensen die zich niks durven toe te eigenen, maar die wel weten om op gezette tijden hun knieën te buigen voor God en hun nood neer te leggen bij de Heer. Onze tekst spoort iedereen aan, gemeente. Om als de gazelle, de persoon van de bruidegom vanmorgen naar onze plaats wilde lopen om daar een tijdje te blijven staan. Dat we allemaal, wie je dan ook bent, al heb je er nog geen ervaring in, maar dat je gaat terugkijken. Het zou je beste dag misschien wel kunnen worden vandaag. Om voor het eerst te doen wat je nog nooit durfde te doen. Of je wist niet wat dat was. Om te kijken, om via de prediking de Heere Jezus aan te kijken. Waarom zou je deze dag daarvoor voorbij laten gaan, gemeente? U weet niet of er weer een zondag komt. En ik weet het ook niet. Om vandaag te doen wat je volgens het evangelie moet doen en mag doen. Overgeven. In de erkenning, Heere, zoveel onmogelijkheden als er aan mijn kant zijn. Maar dat zijn juist bij u dan de mogelijkheden. Want bij u is alles mogelijk. Er is geen berg voor u te hoog. Er is geen heuvel voor u te rotsachtig. Zou het tegenvallen, gemeente? Zouden mensen een teleurstelling op kunnen doen die vanmorgen onder de aandrang van Gods woord en geest gaan buigen voor de Heere Jezus Christus? Misschien zijn er nog wel allerlei obstakels over die je op dit moment nog dreigen te verhinderen om hem te erkennen en toe te vallen. Maar moet je eens even voor jezelf nagaan. Wat heeft het leven zonder de Heere Jezus je nou tot dusver opgeleverd? Ik vraag het aan u allemaal, gemeente. Als dat nou je leven zou zijn, een leven zonder Christus. Wat heeft het je tot nu toe gebracht? Die 16 of 20 of 40 of 80 jaren zonder de Heere Jezus. Heeft het je gelukkig gemaakt? Heeft het je vreugde gebracht? Heeft het je rust gegeven? Zij dat je het in de wereld gezocht hebt, of dat je het juist in je eigen goede werken en in je godsdienst gezocht hebt, of in een heel systeem van redeneringen, heeft je dat verder geholpen? Waarom zou je er vandaag in volharden? Ook als een mens weet dat er aan het eind van de baan een moment komt dat je toch oog in oog met hem zult staan als je moet sterven. En als je dan toch niks te verliezen hebt, gemeente. Vandaag heb je niks te verliezen. Ja, je hebt een ziel te verliezen. Maar waarom zou je het niet wagen? Waarom zou je niet doen waartoe de tekst ons aanspoort? Hij staat al bij het venster. Gaat u er ook bij staan? En kijk hem eens aan. De manier waarop hij aan is komen lopen mag dan al een aansporing zijn. Ook voor mensen die zeggen, dominee, maar ik durf niet en mag het wel en kan het wel. Maar de manier waarop hij aan is komen lopen mag al een signaal zijn waar de Heere Jezus vanmorgen op uit is. Maar kijk, daar worden woorden gebruikt over springen en over huppelen. Nou, dat mogen de kinderen dan vanmorgen zelf zeggen. Als jij iets moet gaan doen waar je geen zin in hebt, dan ga je niet springend en huppelend op pad om het te gaan doen. Dat is wat je doet als je iets hebt waar je naar uitziet. Huppelend ga je erop af. En vraag u zichzelf alsjeblieft maar niet af, gemeente, waarom de Heere Jezus er zin in heeft om als springend en huppelend bij het venster van een arme zondaar te gaan staan. Die hij vervolgens dan ook nog eens zijn schone vriendin wil gaan noemen. En aan wie hij zich vergaapt alsof hij het mooiste meisje van de wereld ziet. Vraagt u zich niet af, gemeente, hoe dat nou kan. Dat is een gevolg van die eeuwige, eenzijdige, opzoekende zondaarsliefde. Verbaas u er niet over. Maar verblijd u erover. Geef je eraan over. Ja, misschien toch nog iemand die zegt, ik weet het niet. Wordt wel erg aangedrongen in de prediking. Moet ook wel heel rijk zijn om te doen wat er gezegd wordt. Maar om nou echt een ontmoeting met de Heere Jezus te hebben, ik weet het niet. Gemeente, mag ik u dan nog één argument noemen? Misschien is dat het middel in handen van de Heilige Geest om je laatste stukje verzet af te breken. Ik zei, hij staat bij dat venster en hij kijkt. En het is niet een vluchtige blik. Nee, het is turen. Staren. Heeft u zo in de kerk wel eens gezeten, gemeente? De Heere Jezus die je via de prediking aanstaat te staren. En als er dan nog iemand in de kerk is die zegt, ik hoef hem niet. Ik weet nog iets mooiers. Ik ken nog iemand beter. Moet u op dit moment maar eens terugkijken. En kijken of u het volhoudt, gemeente. Toen Petrus in die ogen keek die ik u vanmorgen wil laten zien, toen kon hij er niet tegen. U weet welk moment dat was in zijn leven. Petrus kon er niet tegen. Kunt u er wel tegen? Om in die gazelle ogen, ziet u ze voor zich, die ogen, die liefdevolle, ontwapenende, tere blik van de Heere Jezus te kijken. Die zichzelf laat voorstellen. En die zichzelf wil wegschenken. Aan mensen die arm waren en die hij rijk wil maken. Die afzichtelijk en misvormd waren door duizend zonden. En die hij zijn schone vriendin wil noemen. Gemeente, ik heb geprobeerd het u aan uw hart te leggen. Ik zeg nog één keer erbij. Bedenk als u vanmorgen ervoor kiest om weg te kijken. Er komt vast en zeker een moment dat je hem aan moet kijken. Moment waarvan de openbaring zegt, als Jezus zal verschijnen straks niet over de bergen en de heuvelen, maar met de wolken des hemels, dan zal die ogen hebben als een vlam vuurs. Ogen die zijn vijanden zullen wegstormen, omdat hij van hen zeggen moet, ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Dan zullen ze trouwens tot bergen en heuvelen ook nog wel bidden, gemeente. Maar u kent het boekje van dominee Bakker. Het vergeefse gebed. Zinloos om dan te ontkomen aan de blik en het oordeel van Christus. Vandaag staat hij nog voor je raam. Vandaag nodigt hij nog met dat heerlijke woord, kom. Sta op en kom. En het is met de grootste bereidwilligheid gemeend. Het is ook wel gemeend. Elk woord wat hij u vanmorgen heeft laten verkondigen. is serieus gemeend en hij staat er helemaal achter. Het is ook een woord in alle ernst. Maar ook een woord met een belofte. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen.